Goedemorgen, gemeente. Als ouderling van dienst heet ik u en jullie hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Jan-Willem Korpershoek voorgaat. Vanavond is er om 7:00 een taizé-dienst in de Dorpskerk waarin dominee Mol voorgaat en waardoor een koor taizé-liederen worden gezongen. Op de zondagsbrief is aangegeven dat mevrouw Bakker Sigaar in Leiden verblijft. Zij zal aanstaande dinsdag naar Oegstgeest gaan. Kopij voor op weg kunt u tot morgenavond inleveren bij de redactie. Wij beginnen deze dienst met het zingen van lied 280, vers 1, 2, 3 en 4. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en het werk van zijn handen niet loslaat. Genade voor u, voor jou en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. veel plekken, ver weg en dichtbij, zijn mensen in nood. Daarom roepen we tot God, omdat Hij omziet naar zijn wereld, naar ons. En daar gaan we samen om bidden. Ik nodig u, ik nodig je hart uit om hardop mee te bidden. Na de woorden "zo bidden wij", spreken we dan gezamenlijk uit: Heer, ontferm u. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden voor de wereld waarin we leven. Soms begrijpen we hier zo weinig van. Brengt het ons in verwarring. Er zijn zoveel mensen die geen vrede kennen, maar opgejaagd worden, op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld, bang omdat ze niet weten waar ze naartoe moeten, niet weten waar ze welkom zijn, zoekend naar veiligheid en geborgenheid. En daarom bidden wij: Heer, ontferm u. We zien op aarde hoe mensen buitengesloten worden omdat ze anders zijn. Dat ze een handicap hebben, een andere huidskleur, een andere taal, een ander geloof of een andere seksuele geaardheid. Ze voelen zich minder waardig, ze zijn in de marge geduwd. Daarom bidden wij: Heer, ontferm u. Heer, u weet ook van het verdriet dat anderen elkaar aandoen. Daden, woorden, gedachten waarmee we u en elkaar kwetsen en bezeren. Kinderen en jongeren die worden gepest. Heer, u kent ons lijden en het verborgen verdriet. En daarom bidden wij: Heer, ontferm u. Heer, we zien hoe de aarde wordt uitgebuit en uw schepping lijdt. En we weten ook niet zo goed hoe het verder moet en verder gaat. Daarom bidden wij: Heer, ontferm u. Laat ons niet los door Christus onze Heer. Amen. Laten we nu samen Gods naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. En als loflied zingen we samen lied 985. Fijn dat er weer heel wat kinderen in de kerk zijn vanmorgen. Kom naar voren en dan wil ik nog heel kort even met jullie spreken voordat jullie naar je eigen dienst gaan. Zo. Ga er lekker bij zitten. Niet dat het heel lang gaat duren hoor, maar het is lekkerder dan staan, toch? Mooi. Fijn dat jullie er zijn. Ik heb mijn telefoon in mijn zak zitten. En als ik die aandoe, jullie krijgen hem niet zomaar aan, hè? Dat is een beetje beveiligd. Oh jawel, kijk, ik kan wel de tijd lezen. Wat zie je als mijn telefoon aanstaat? Wat zie je? Hij is uit. Even kijken, druk op het knopje op de zijkant en is hij weer aan. Wat zie je? De digitale tijd. Is hier nog meer dan de digitale tijd? Datum.
Foto.
Wie staat er op die foto? Katje, wie staat er op die foto?
Oh, hij is uit.
Hij is weer uit. Wie staat er op die foto, denk je?
Jouw kind.
Ja, ja, ze lijken wel een beetje op die twee die daar zitten. Klein beetje. Ja, hey, en ik zat te denken, als we het over foto's hebben, en stel je voor, dat is een beetje een rare vraag, maar goed, in de kerk denken we een beetje na soms over dingen die ook een beetje bijzonder zijn, want geloven is ook niet zo makkelijk. Als zou de Heere God of de Heere Jezus nou een telefoon hebben en hij zou hem aanzetten, welke foto zou er dan op zijn scherm verschijnen, denken jullie?
Ik denk alle mensen.
Ja, fantastisch. Ik denk dat de foto van jou op zou staan. Eentje van jou, en eentje van jou. Voor jullie allemaal, als God zijn telefoon aan zou zetten, als hij die zou hebben, die heeft hij niet. God heeft helemaal geen telefoon nodig om te praten. Dan zou jouw foto erop staan. En waarom doet hij dat? Omdat hij jou zo bijzonder vindt. Zoals ik mijn eigen kinderen heel bijzonder vind. En als ik dan weg ben, dan pak ik mijn telefoon en dan zie ik ze even. Daar word ik helemaal blij van. Nou, zo wordt God blij als hij jullie foto ziet. Dat hij houdt van jullie. Ja. Beseffen jullie dat wel eens een beetje? Dat God van je houdt? Jullie zijn de kinderen van God. Toen jullie gedoopt zijn hier vooraan. Ze hebben gezegd, je bent een kind van God. Gekend en geliefd. Zullen we het gewoon eens zeggen? Ik ben een kind van God. Zeg het maar nou. Ik ben een kind van God. God houdt van mij. Ja, mooi. Dat heel diep van binnen in jullie hart gaat komen. Ik ben een kind van God. En God houdt van mij. Zullen we het eens met de hele kerk doen? Jullie geven het goede voorbeeld. Ik ben een kind van God. God houdt van mij. Mooi. Nou, daar gaan we verder over nadenken vandaag. Ik met de mensen hier en jullie in de kinderkerk. Fijne tijd met elkaar. Tot straks. Zullen we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Hier in de hemel, hier zijn we. Bij elkaar gekomen in uw huis. Op deze zondag, de eerste dag van de week. Als mensen onderweg. Als gelovigen en twijfelaars. Heer, u weet wie we zijn. U kent ons. U weet wat ons bezighoudt, waar we blij om zijn, waar we naar verlangen. Maar u weet ook van onze twijfels, waar we verdriet om hebben, waar we ons zorgen om maken. En heer, u weet ook dat we vaak zo vol van onszelf zijn, opgeslokt door van alles en nog wat. Onszelf zo makkelijk op de eerste plek zetten en aan u voorbij gaan. En daarom bidden we, Heer, trek uw handen niet van ons af, maar vergeef ons. En vanmorgen willen we ons afstemmen op u. Willen we luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. En dank u, Heer, dat u bij ons bent. Bij de kinderen in hun eigen dienst. Bij de gemeenteleden die thuis meedoen. En bij ons hier in de kerk. En samen vragen we u, wijs ons de weg van de liefde. Zet ons op uw spoor, op het spoor van uw Zoon, Jezus Christus. Die uw liefde, uw duurzame liefde aan ons laat zien. En daarom vragen we ook eerbiedig, kom in ons midden met uw Heilige Geest. Spreek ons aan. Laat uw stem klinken als we uit uw woord gaan lezen. Breng uw woord tot leven voor ons. Dat bidden we u in de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. We gaan samen uit het Oude Testament lezen. De eerste lezing komt uit het boek van de Koningen, in Koningen 19. Een bekende geschiedenis is wel dat de profeet op de berg Karmel dat God aan wordt geroepen omdat het moet gaan regenen. En de Baalpriesters staan er ook te roepen en te schreeuwen om regen. En uiteindelijk komt dat vuur uit de hemel, komt die regen, maar dan gaat het slecht met de profeet en hij vlucht. En daar beginnen we met lezen. 1 Koningen 19.
Elia op de Horeb. Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. Ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beerseba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter en trok zelf 1 dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood. En hij zei, het is genoeg geweest, Heer, neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, sta op en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op. En toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God.
Ik lees met u uit het Nieuwe Testament, uit Markus 8, een paar versen. Jezus en zijn leerlingen kwamen in Bethsaida. Er werd een blinde bij hem gebracht en men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ziet u iets? Hij begon weer te zien en zei: ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond. Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas. Hij zag alles nu heel helder. En hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: ga het dorp niet in. Tot zover lezen we uit Gods woord. Gelukkig bent u, gelukkig ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart in je hart. Halleluja. Ik ga straks met u nadenken over deze twee tekstgedeelten. En het thema wat we daarboven schrijven is een tweede aanraking. Een tweede aanraking. En voordat we daar over na gaan denken, gaan we nog een lied zingen uit het oude liedboek. Het is niet overgezet naar het nieuwe liedboek. Een lied waar wat bepaald couplet wat commentaar op was. Ik wil heel graag het eerste couplet met u zingen. De blinde wordt weer ziende. En daarom zingen we samen uit het oude liedboek, gezang 487. Gemeente, mensen met een beperking vallen makkelijk buiten de boot. Het is mooi om te zien hoe in onze samenleving, hoe die steeds inclusiever wordt. Een plek waar alle mensen zoveel mogelijk mee kunnen doen. Zoveel mogelijk dezelfde kansen krijgen. En dat kan natuurlijk altijd beter. In de tijd van Jezus was een handicap nog een veel groter probleem dan vandaag de dag. Er waren nauwelijks voorzieningen. Nauwelijks hulpmiddelen. Medische wetenschap was op een ander niveau. En de man die bij Jezus wordt gebracht is blind. Dat beperkt hem natuurlijk enorm in het contact met anderen. Je zou kunnen zeggen, hij staat eigenlijk aan de rand of misschien wel een beetje buiten de samenleving. Hij heeft geen kans op werk, dus wat moet je dan? Dan bedel je maar wat. Zo is hij op straat. Natuurlijk, deze man moet zijn zicht weer terugkrijgen. In het Koninkrijk van God is geen gebrek. Daar is alles volmaakt. Daar doet iedereen mee. En we vinden Jezus altijd op plekken waar het leven beschadigd of kapot is. Daarom is de jeugdinrichting Teilingerijntje niet zo ver vandaan, mijn werkplek, ook zo'n bijzondere plek om actief te zijn. Jezus gaat altijd naar de mensen in de marge, naar de mensen aan de rand van de samenleving of zelfs daarbuiten. De jongens in Teilingerijnt, die staan buitenspel. Ze doen even niet meer mee. En daar op die plek mag ik wat geloof, wat hoop en wat liefde doorgeven namens u als gemeente, namens de landelijke kerk. Daar aanwezig te zijn. Daar het goede nieuws te brengen. En Jezus zoekt ook die plekken op en daar demonstreert hij Gods nieuwe wereld. Deze blinde man moet weer kunnen zien. Ja, en als wij lezen dat ze een blinde bij Jezus brengen, dan weet u, dan weet jij als een beetje bijbelkenner al wel waar het op uit zal gaan lopen. We weten waar het naartoe gaat. Genezingsverhalen verlopen toch altijd op dezelfde manier. Jezus raakt de zieke aan. Handoplegging is een bekend onderdeel bij de genezing. En zo vloeit er kracht over van de genezer naar de zieke. En de zieke geneest, hij kan weer horen, hij kan weer lopen, hij kan weer zien. Maar let op, hier gaat het eigenlijk helemaal niet zo. Hier gaat het anders. Want het valt natuurlijk op dat Jezus wat speeksel op de ogen doet. Komt ons ook misschien wat vies over, maar zo is het niet bedoeld. In zowel de Joodse als de Grieks-Romeinse oudheid heeft speeksel een bijzondere genezingskracht. Met name oogziekten worden zo bestreden. Het is op zich niet zo gek wat Jezus doet in die tijd. Bij een andere genezing, Johannes 9, wordt ook een blinde genezen met modder dat van speeksel is gemaakt. Nee, dat speeksel is dus niet zo bijzonder hier. Maar wat dan wel? Jezus vraagt aan de zieke of het wat geholpen heeft. Ziet u al iets? Dat is bijzonder. Ik moet denken aan de huisarts. Wanneer je je kwalen allemaal opzomt, dan zegt hij: en wat denk je er zelf van? Ja, nergens in het evangelie vraagt Jezus aan de genezen of het geholpen heeft. Dat hoeft ook niet, want het helpt altijd. Behalve hier, bij de blinden in Bethsaida. Hier helpt het niet wat Jezus doet. Nou ja, wel een beetje natuurlijk. De man ziet mensen als bomen. Hij ziet dus nog niet zo goed. De genezing is niet echt mislukt, maar ook zeker niet gelukt. En dan denk ik, ja, hoe kan dat dat Jezus niet helpt? Jezus redt altijd, maar nu lukt het maar half. Ja, er zijn natuurlijk ook Bijbelse voorbeelden waarin mensen met bomen vergeleken worden. Hè? Psalm 1, Psalm 92. Maar de blinde man in dit verhaal, die gebruikt helemaal geen metafoor. Die heeft het gewoon over bomen. Ja, die aanraking van Jezus helpt een beetje. Hij ziet wel wat. Maar wat hij ziet, daar klopt eigenlijk helemaal niets van. Dus het moet nog een keer. De blindheid is blijkbaar hardnekkig of zo. Jezus raakt de man nogmaals aan en dan wordt hij genezen. Dan pas ziet hij alles weer scherp en helder. En dan denk ik, ja Marcus, waarom vertel je van een wonder dat mislukt? Is dat niet echt een manier om je held aan het grote publiek te verkopen, of wel? Waarom een tweede keer aanraken? Jezus hoeft maar te bevelen en het gebeurt. En dan als ik erover nadenk, dan denk ik dat die genezing ons misschien wel iets wil leren. Vaak geneest Jezus in één keer. En natuurlijk is dat voor Jezus geen enkel probleem. Daar ben ik van overtuigd. Maar het kan dus ook in twee keer. Blijkbaar werkt het dus niet altijd zo dat alles 1, 2, 3 opgelost is. Ja, ons geloof is ook geen rol ducttape om even snel iets te fixen. Geloof is geen tubetje 10 seconden lijn. Geloof is niet klaar terwijl u wacht. Het kan tegenvallen. Het kan lijken te mislukken. Het kan lang heel lang duren voor je iets van genezing of heling ervaart. Dat is op zich niet nieuw in de Bijbel. Ik moet denken aan Abraham die geroepen wordt. Hij krijgt een prachtige belofte om stamvader te worden van veel volken. En hij was toen 75 jaar. En hij moest er uiteindelijk 25 jaar op wachten. En omdat de belofte uitbleef, gaf God hem een beeld van het zand in de woestijn, van de sterren in de lucht. En toen hij 100 jaar was, ging de belofte in vervulling. Hij krijgt een zoon. Het gaat er dus om te geloven en vol te houden. Geloven in God, gemeente, dat vereist geduld. Even geduld, alstublieft. Maar hebben we een beetje geduld? Wachten, kunnen we dat nog wel? Ik wil best even wachten, maar niet te lang. Ik wil graag weten hoe lang het dan precies gaat duren. Dan houd ik het wel even vol. Ik merk dat ik altijd geneigd ben mijn tijd nuttig en goed te besteden. Ik wil productief zijn. En we leven natuurlijk ook in een supersnelle wereld met 5G. Mijn boodschappen worden binnen 10 minuten thuis bezorgd door een flitsbezorger. Misschien zijn we wachten een beetje verleerd in onze cultuur. En als we wachten, ja, dan moet het ook nog lukken om een beetje geduldig te zijn. En ondertussen probeert de duivel in ons ongeduld om te spotten. Die zegt, ja, God is niet van plan hoor om te doen wat hij beloofde. Als hij dat zou doen, dan zou hij dat toch al lang gedaan hebben. Het gaat er dus om dat we geloven en volhouden. God wil ons zegeningen en beloftes geven, net als Abraham. God weet wie je bent. Hij kent je hoofd, hij kent je hart. Hij weet wat je wilt. Hij weet wat je nodig hebt. Maar soms wil hij dat we wachten. En als we wachten, dan blijven geloven dat hij zal doen wat hij belooft. Dat hij het waar zal maken. Ja, wachten en vertrouwen op zijn belofte. Dat is volgens mij de kunst van geloven. En we leren van dit wonder ook, soms zien we het nog even niet. We ervaren misschien dat God bezig is met ons, maar het is allemaal nog niet zo helder. En dat is verwarrend. Ja, wat moet ik nou doen? Wat is mijn bestemming? Ik zie het nog niet zo helder. Ja, die zin heeft iets van een belijdenis. Ik zie het nog niet helder. Ik wil meer helderheid. Meer helderheid op mijn visie of op mijn plan of op mijn toekomst. Ja, geloven in God roept om herhaling. Een second touch, een tweede aanraking, een tweede keer aangeraakt worden. Ja, dan lukt het wel. Of misschien komt het pas de derde of de vierde of de zoveelste keer. Ik denk aan mijn vrouw uit Ede, naast wie ik zat, de laatste Nieuw Wijn Zomerconferentie. Ik ga ieder jaar naartoe met mijn gezin. Een mooie tijd daar. En de vrouw naast mij die topte al een tijd met een pijnlijke schouder. Ze had veel last. Ze was naar de huisarts geweest. Ze was naar de fysiotherapeut gegaan. Ze hadden met elkaar naar gekeken. Ze hadden er verklaringen voor. Ze had een beetje behandeld, oefeningen. Maar de pijn was niet weg. En ze liet aan het begin van die week voor haar schouder bidden. Er is daar bij die conferentie zo'n voorbedenteam waar je naartoe kunt gaan. Prachtig om te zien hoeveel mensen daar gebruik van maken, hoeveel mensen naar voren gaan. Ik gun eigenlijk iedere gemeente wel zo'n voorbedenteam. Het zou ook mooi zijn als je na de dienst gewoon even voor je kan laten bidden. Als je ergens last van hebt of somber bent of wat dan ook. En die vrouw ging met verwachting naar dat team toe en ervaarde na het gebed over haar schouder geen genezing. Maar later op de dag merkte ze toch dat het wat minder pijn deed. En ze had verlangen naar meer genezing. Ze vertelde dat ze steeds moest denken aan die worsteling van Jacob met God bij de Jabok. Hij liet God niet los totdat God zijn zegen gaf. En ze liet in die week meerdere keren voor zich bidden. Een vrijdagochtend, de laatste dag van de conferentie, getuigde ze aan een zaal vol, grote zaal, dat haar pijn niet helemaal weg was, maar voor 85% voelde ze haar schouder goed genezen. En ze had verlangen, ze had vertrouwen, ze had geduld voor 100% genezing. Ze getuigde daar in die zaal dat God aan het werk was in haar schouder. En daarmee wilde ze anderen bemoedigen. Nu is genezing een heel ingewikkeld onderwerp. Daar ben ik me heel goed van bewust. Het gaat mij vanmorgen alleen even over dat verlangen van deze vrouw. Haar volharding, haar vasthoudendheid. Verlangen naar meer, naar een tweede aanraking of naar een derde aanraking. Jezus, raak mij opnieuw aan. Die uitroep, die treft me. Ik wil meer. Ik wil meer genezing, ik wil meer inzicht, ik wil meer kracht. Ik wil meer. Die tweede aanraking zien we ook bij de profeet Elia. Hij was een mens zoals wij. Als Izebel hem wil doden, dan is hij bang en hij rent voor zijn leven. En dan zit hij daar in de wildernis. Moe. En hij ligt onder een boom. Hij slaapt. Ja, soms zijn we moe. Soms zijn we bang. Er zijn vele soorten angsten, zorgen en problemen die ons zo te pakken kunnen nemen. Elia heeft zelfs zoveel angst dat hij bidt, ik wil dood. Neem mijn leven maar, Heer. En dan komt een engel en die raakt hem aan. Hier is brood, hier is water. Hij at en hij dronk, maar hij was zo moe dat hij weer verder sliep. En wat gebeurt er dan? Voor een tweede keer wordt hij aangeraakt door de engel. Word wakker. Eet en drink. Begin aan je reis. En die reis naar de Horeb is zo'n 470 kilometer. En Elia had geen fiets, geen terreinwagen of wat dan ook. Dus hij moest 40 dagen en nachten lopen. En dan bereikt hij uiteindelijk zijn bestemming. Hoe mooi is dat eten en drinken van Elia. De aanwezigheid van God in eten en drinken. Zoals wij dat bij het Heilige Avondmaal vieren. Net als Elia willen we onze bestemming, ons doel, onze missie bereiken. Soms hebben we het gevoel dat we in de wildernis lopen. Soms zijn we angstig. Soms zijn we moe. Lopen lukt niet meer. En dan wil God je voor een tweede keer aanraken. Nieuwe kracht geven. God heeft veel te geven. God is royaal. Meer kracht. Meer sterkte. Meer geloof. Meer vreugde. Meer zalving. Meer belofte. Meer openbaring. Meer opwekking. Meer. Paulus zegt het zo mooi in Filippenzen 3. Ik vergeet wat voorbij is. Ik vergeet wat achter me ligt en ik strek me uit naar nog wat komen gaat. Die kant op. God zegt, ga verder. Net zoals hij dat tegen Elia zegt. Veel ligt achter je. Je hebt een tweede aanraking nodig om vooruit te komen. In het Koninkrijk van God kijken we nooit terug, maar altijd vooruit. Naar wat gaat komen. We kijken verder, op naar je bestemming. Ga. Soms helpt het niet als Jezus je één keer aanraakt. Je moet een tweede keer aangeraakt worden. En daarom zeggen we vanmorgen tegen elkaar, zoek hem en zeg Jezus, raak mij opnieuw aan, Heer. Hier ben ik. Ik wil meer. Laat je honger, laat je verlangen zien. God kan alles in beweging zetten. En wanneer je merkt dat de woorden van God je in de kerk of thuis niet zo raken of niet zo binnenkomen, wanneer je moe bent en misschien geen discipline hebt om je Bijbel te pakken, of misschien wel de kerkdienst te bezoeken of thuis aan te zetten, lukt je misschien niet eens. Wanneer je een taak hebt in de kerk en die valt je soms zwaar. Ik wil meer. Ik wil een tweede aanraking van u. Raak mij opnieuw aan, Heer. Wanneer je verlangt naar meer zicht op je roeping in het Koninkrijk van God. Wanneer je lichamelijke genezing verlangt. Geestelijk genezing wilt ontvangen. Wanneer je bevrijd wil worden van alle negatieve gedachten of angsten. Wanneer je zondige patronen wil doorbreken. Roep het uit. Ik wil meer, Heer. Ik wil een tweede aanraking. Raak me opnieuw aan. Wanneer je verlangt naar meer vervulling met de Heilige Geest. Wanneer je verlangt naar meer vrucht, meer gaven van de Geest. Wanneer je verlangt naar meer wonderen en tekenen van het Koninkrijk van God. Zeg het, ik wil meer. Ik wil een tweede aanraking van U. Raak me opnieuw aan, Heer. Wanneer je verlangt naar een opleving in de kerk. Wanneer je verlangt naar een opwekking in Nederland, hier in Sassenheim. Richt je op Jezus en zeg, ik vergeet wat voorbij is. Ik strek me uit naar wat komen gaat. Hier ben ik, Heer. Ik wil meer. Ik wil een tweede aanraking van U. Raak mij opnieuw aan. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heer, u danken wij omdat u ons mensen ziet en ons aanraakt. Heer, dank u wel dat u een God bent die dichtbij wilt komen. Dichtbij ons wil zijn, ons aan wil raken. En Heer, we zeggen u eerlijk dat we het soms moeilijk vinden om geduld te hebben. Om te blijven geloven. Om te blijven vertrouwen op u en uw belofte. Op uw koninkrijk. Heer, want soms zien we er maar een stukje van. Of weinig. Of soms even niets. Heer, daarom bidden we, geef ons volharding als gemeente om trouw te blijven. Geef ons samen vasthoudendheid. Heer, want we verlangen naar meer. We verlangen naar meer voor onze gemeente. Naar meer voor onze jongeren. We verlangen naar een tweede aanraking. Heer, geef ons meer inzicht. Geef ons meer kracht om te geloven. Heer, geef ons ook licht als we misschien net als Elia somber of depressief zijn. Heer, breek met uw licht door. Raak ons aan. Heer, dank u wel dat we bij u aan tafel mogen zitten. Als we het avondmaal vieren, dat we daardoor gesterkt worden. Dat het ons moed en hoop geeft om vol te houden op de tocht door het leven. Heer, we dragen ook onze zieken aan u op. Denk aan de heer Kees de Zwart. Denk ook aan mevrouw Bakker Sigaar. Heer, en nog veel meer mensen die worstelen met ziekte of met verdriet. Heer, raak hen aan. Genees hen. Heer, troost hen die verdriet kennen. Heer, we spreken onze verlangens uit naar u. Dat we meer willen. Heer, geef ons ook meer vervulling met uw Heilige Geest. En meer vrucht en meer gaven van de Geest. En Heer, hoe zou het zijn als we meer wonderen en tekenen mogen zien? Heer, we zien in de Bijbel zo vaak dat mensen tot geloof komen. Heer, wat bidden we voor de mensen om ons heen? Dat niet alleen wij bemoedigd worden, maar dat anderen er weer bij betrokken worden. Bij u, bij de kerk, bij ons als gemeente. Heer, dat u relevant bent, dat u zich met ons bemoeit. Heer, raak ons opnieuw aan. Geef ons een opleving in de kerk van Nederland, hier in Sassenheim. Heer, en we bidden voor de gemeente, voor de kerkraad. Zij leiding geven aan onze gemeente, Heer. Zegen hen met wijsheid, met inzicht, met geloof en moed om de goede keuzes en beslissingen te maken. Heer, zegen ook de beroepingscommissie die onderweg is. Heer, breng hen op het goede pad bij degene die u wilt gebruiken hier in Sassenheim. Heer, zegen dat werk. Heer, voor het kinderwerk bidden we, voor de catechese, voor alle mooie activiteiten die ook deze week weer gaan komen. Heer, dat ze ons helpen het vol te houden. En dat ze ons helpen ook samen te zijn als gemeente, met elkaar mee te leven en betrokken te zijn. Heer, zo willen we ook bidden voor de 140 jongens die hier iets verderop wonen in Tuiningen-Rijnd. Heer, dat het verblijf daar achter de muur voor hen een soort tijd van bezinning mag zijn om andere keuzes te maken in hun leven. Om steun en hulp te vinden. Ja, Heer, we verlangen dat ze een nieuwe weg in zullen gaan. Raak hen aan, Heer. Breng hen tot inzicht en tot inkeer. En Heer, wat is het mooi als jongens ook daar hun geloof weer opnieuw oppakken of voor het eerst gaan geloven. Heer, dank u wel dat ik daar namens de gemeente mag werken en mooie dingen mag zien hoe u daar aan het werk bent. Heer, zo bidden we ook voor deze wereld. Heer, we voelen ons soms zo machteloos. Maar Heer, het is uw wereld en u laat uw wereld niet los. Heer, zo bidden we voor vrede op deze aarde. We bidden voor wijsheid voor alle regeringsleiders. We bidden voor al die conflictgebieden dat de liefde het mag winnen van de haat. Maar soms zo'n enorme geschiedenis aan conflicten en hoe volken het niet met elkaar uit kunnen houden. Heer, dan verlangen we naar de komst van uw koninkrijk. Heer, dan verlangen we naar vrede en gerechtigheid voor iedereen. Heer, zegen ons zo, help ons op de plek die we hebben in ons eigen leven en wees ons nabij. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Voordat wij onze gaven gaan geven, luister eens naar de diaken die de collectedoelen zal toelichten. En dan zien we ook de kinderen weer terug in de kerk. En daarna zingen we als slotlied, lied 425.
Goedemorgen. De eerste collecte is voor jonge generaties in de kerk. Hoe hou je jongeren betrokken bij de Bijbel en geloof? De protestantse kerk probeert dat met een serie van 3 interactieve spellen die door heel Nederland worden gespeeld. Cirkelslag is zo'n spel. Het is een Bijbelspel voor jongeren. Jeugdgroepen spelen dit spel vanuit hun eigen kerk tegen groepen van andere kerken. In het spel staat altijd een Bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Zo zijn jongeren op een mooie manier bezig met geloofsonderwerpen. De tweede collecte, die is voor onze eigen kerk. En de derde collecte, die gaat via de kastjes bij de deuren, die is voor het kwartaaldoel voor het hospice. Voor dit doel willen we 25 eigen bijdrage dagen bij elkaar sparen. Voor elke bewoner van het hospice wordt €55 per dag gerekend en niet iedereen kan dat betalen. En wij hebben met elkaar al 20 dagen op de teller staan. Dank u daarvoor en de collectes worden hartelijk aanbevolen.
noemde in de verkondiging wel even over zo'n voorbedenteam. Misschien heeft u het wel op uw hart om even voor u te laten bidden. Schiet me dan even aan bij de uitgang of bij de koffie. Dan wil ik ook graag dienstbaar zijn voor u. En dan is dat zeker mogelijk. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de kracht van de Heilige Geest zijn met u, met jullie allen.